Je luistert naar In de Ogen van de Leerling. Een serie portretten van bevlogen onderwijsmensen. Ze vertellen over wat zij als vanzelfsprekend elke dag doen. En je voelt in je vezels hoe zij het verschil maken. Docenten, directeuren, conciërges, professionals met verschillende rollen, maar één gedeelde missie. Ze werden door collega's, leidinggevenden en studenten genomineerd voor deze expositie omdat zij erin slagen de leerling in de ogen te kijken, te zien en ook in de ogen van de leerling het goede te doen.
Eigenlijk ging ik iets doen wat ten opzichte van de maatschappelijke opdracht, hè, dat inclusieve, daar lijnrecht tegenover staat. Want ik ging eigenlijk hier toch een stukje speciaal creëren, terwijl de vraag is van ja, inclusief en iedereen moet om de hoek naar school en dat.
Ik ben Marco en in deze aflevering spreek ik Jamie, locatiedirecteur van Kindercampus De Piloot. Een school voor speciaal onderwijs met ook passende buitenschoolse opvang in huis. Jamie droomt van inclusief onderwijs, maar daarvoor moet ook de samenleving inclusief zijn, stelt ze. Tot die tijd biedt ze met De Piloot een warme plek waar haar leerlingen zich veilig kunnen ontwikkelen. Jamie.
Hi.
Kun je mij in een paar zinnen uitleggen wat de Kindercampus inhoud. Dat heb je net al gedaan, maar ja. We willen het even op band hebben.
Nee, helemaal goed. Kindercampus De Piloot is een plek waar kinderen komen met een gedragsstoornis of een psychiatrische stoornis of langzamer lerend, anders lerend. En die daar ook al hun talenten kunnen gaan ontdekken, omdat er naast onderwijs ook gewoon na schoolse activiteiten zijn, kinderopvang is, die speciaal voor hen is. Dus waar er mensen zijn die ze goed begrijpen, die ze goed kunnen begeleiden. Ja, dat is de Kindercampus. Dan zeg ik nog heel veel niet. Ik vind het lastig om in het kort te vertellen. Maar wat wij heel belangrijk vinden hier is dat de kinderen binnenkomen en ouders binnenkomen en ze één team zien en ervaren in ons handelen. En dat we eigenlijk met de kinderen omgaan alsof het onze eigen kinderen zijn.
Ja, het is ook niet voor niks dat BSO en school dat allemaal in één pand zit.
Ja, dat is inderdaad niet voor niks. Onze kinderen vallen toch vaak negatief op voordat ze hier komen. Of als ze hier altijd al zijn geweest, vallen ze soms vaak regelmatig negatief op bij de zwemles of bij de sportclub of op een verjaardagsfeestje. En kunnen ze soms gewoon niet naar een bepaalde sport of een hobbyclub. Omdat ze dan na een paar keer wordt gevraagd om vriendelijk toch niet meer te komen. Omdat het gedrag gewoon te ingewikkeld is. En wij willen heel graag ook voor onze kinderen dat ze hun talenten kunnen ontdekken. Maar ook dat ze na schooltijd opgevangen kunnen worden als er bijvoorbeeld een ouder is die graag wil werken. Om maar wat te noemen. En dat is bij onze de kinderen en hun gezinnen niet vanzelfsprekend. Dus vandaar dat we alweer heel lang geleden hadden bedacht dat we heel graag een integraal kind- en expertisecentrum wilden. Dat was naar aanleiding van een bezoek in Hoorn in Nederland. Daar was het eerste integraal kind- en expertisecentrum. Daar ben ik toen geweest. Een jaartje of 7 geleden. En dat vond ik zo mooi dat ik dacht, dat wil ik hier ook. En toen zijn we plannen gaan maken.
Nice. Je zit hier nu als directrice. Vanuit welke rol ging jij naar Hoorn?
Ook als directrice.
Ja. Ja. En hoe zag het er hier toen uit? Wat had je nog niet in huis wat er nu wel is?
Toen waren we een school voor speciaal onderwijs. En we hadden ook nog het SBO. Zat toen ook al in het pand. Maar dat was ook echt gewoon een aparte school. Dat is het nu nog steeds, een aparte school. Alleen we zijn één team. En dat is wel echt een verschil. We hebben eenzelfde visie. Pedagogische visie. Op hoe we hier handelen en omgaan met onze kids. En wat we graag willen, hoe ze zich gaan ontwikkelen hier. We hadden dat toen niet. We waren echt apart. En we hadden ook geen kinderopvang. En we hadden ook geen naschoolse activiteiten voor onze kinderen. En daarnaast hadden we, want dat is ook een belangrijke die ik net niet heb genoemd, jeugdhulp in het pand. En wat fijn is dat we een samenwerkingspartner hebben gevonden in Enver. Daar werkten we al heel lang mee op andere locaties. En die wilde ik ook heel graag hier in het pand, omdat ik er goede ervaringen mee heb. En die hebben we nu ook in het pand via de onderwijszorgarrangementen. Maar ik ben blij dat Enver is. Omdat wat je vaak ziet is dat ook de jeugdhulp en het onderwijs twee aparte werelden zijn. Ze kijken ook vanuit twee aparte brillen. Het zijn echt twee verschillende culturen. En het is heel hard werken om dat samen te doen als één team. En met Amber, nou, deden we dat al sinds 1995 op een andere locatie. Met alles wat erbij hoort. Dus het schuren en het knalde soms. En we begrepen elkaar soms totaal niet. Er werd flink geruzied. Alleen op de een of andere manier wilden we allebei hetzelfde. Namelijk het beste voor het kind. En dat heeft ons er toch wel in doen slagen om dan weer op te staan en weer samen verder te gaan. En dat deden we dus al best wel lang. Denk al langer dan 20 jaar. Waardoor je ook gewoon toch wel een bepaalde verbinding krijgt en vertrouwen in elkaar. En dat is ook de reden waarom ik ze heb gevraagd hier dit ook te doen bij de kindercampus. En en dan merk je ook dat hier ook weer gaat gebeuren. Dus vorig jaar zijn we officieel gestart als kindercampus. En wat je ziet is dat, hè, in het begin gaat iedereen er vol goede moed in. Ook wel met een beetje skepsis. En sommige mensen kijken eerst de kat uit de boom. Tuurlijk, niet iedereen loopt hier de polonaise en dat gaan we doen. Want de verandering is altijd spannend voor veel mensen. Maar we hebben ze dat toen ook gewoon heel benoemd. Van jongens, hè, we gaan dit nu doen. Maar wat er gaat gebeuren is dat het straks gewoon gaat schuren. En dat is ook oké. Maar laten we dat dan gewoon wel aanpakken. En laten we dan elkaar vasthouden. En dat zag je ook gebeuren vorig jaar. Dan zijn er best wel wat dingetjes geweest. Hoe wij bijvoorbeeld omgaan met een melding kindermishandeling. En hoe de kinderopvang daarmee omgaat. Of hoe dat bij naschoolse activiteiten gaat. En dan zie je toch dat mensen gaan oordelen. En niks is minder is menselijks dan oordelen. Dus en het fijne is, dat hebben we allemaal al een keer gezien en gehad in een andere setting. Dus en iedereen heeft wel de wil. Dus dan zet je ze om tafel en dan gaan we met elkaar in gesprek. En dan zie je dat mensen, en dat vind ik dan wel weer heel knap, heel kwetsbaar kunnen zijn en heel open. En kunnen aangeven van dit heb ik inderdaad niet handig gedaan. Ik voelde me bekeken. En dat is wat je wil. Want dan komt er inderdaad weer die verbinding en het gesprek en dat respect. Verder kunnen kijken, dat noemen we interprofessionele samenwerking. Dan je eigen professie. En ook willen kijken vanuit de ander.
Is dat de kern van jouw taak? Om die verschillende perspectieven in die kwetsbaarheid samen te krijgen?
Ja, ik denk het dat een van de kernen van mijn taak is. Zeker. Om daarin dan dat te blijven benoemen. Ja.
En wat maakt dat jij daar goed op gaat?
omdat ik erin geloof. Ik geloof echt in, als je met elkaar het gaat doen, dan ga je all the way. En niet alleen, we maken een missie en een visie en die gooien we in de kast. Nee, daarna wordt het pas leuk. Dan gaan we het doen in de praktijk. En wat makkelijk is dat ik het allemaal wel al een keertje veel al heb meegemaakt.
Je weet een beetje wat je kan verwachten. Stel ik me voor, dat is fijn. En dat we het rondje precies al een paar keer gedaan hebben.
Ja.
En je gaf net in een bijzinnetje al aan van verandering is altijd spannend. Wat kom jij tegen?
Weerstand. Ja, kijk, er zijn mensen die vinden het hartstikke leuk en geweldig en die begrijpen het heel goed. Want we zijn dit gaan doen omdat we denken dat we daarin tegemoetkomen aan een bepaalde behoefte van ouders en leerlingen. En dat heb ik zeg maar woorden gegeven, maar heel veel mensen in het pand voelden dat ook. Dus die zeggen ja, dat is mooi, dat gaan we doen en dat is zo nodig. En tegelijkertijd heb je natuurlijk ook mensen die het al zwaar hebben. Het is een doelgroep die best wel veel vraagt. Je kan, dat is sowieso al bij kinderen. Hè? Ze prikken dwars door je heen als je een even mindere dag hebt. En deze kinderen zijn daar echt meester in. Dus je moet er 200% staan. En ik weet dat nog van toen ik zelf voor de klas stond. Ik was geen natuurtalent als leerkracht. Ik ben gestart in het cluster 4 onderwijs. En ik vond het echt zwaar. Ik vond het echt heel pittig. Ik had kleuters, alles door elkaar. ADHD, autisme, noem het maar op. En aan het einde van de dag was ik, van de lesdag, was ik kapot. Maar dan moest ik nog van alles. Dus als je daarin zit. En er komt een directrice en die zegt, leuk, we worden een kindercampus. Het zal alles samenwerken. Dan denk je waarschijnlijk misschien niet van, leuk. Ja, dat is nodig voor de kinderen. Dan denk je, mijn god, ik ben nu al kapot aan het einde van de dag. En wat wil ze nu weer allemaal van me? Dus dat kom je ook wel tegen. Maar ik moet zeggen, de meeste mensen hadden er echt zin in. op een gegeven moment, ik deed ook een rondje langs alle teams om iedere keer de stand van zaken te benoemen. Want ja, ik kon het niet alleen. Als school konden we het ook niet alleen. Want het kost gewoon geld. Een kinderopvang voor deze kinderen is gewoon wat duurder. Je hebt kleinere groepen. Naschoolse activiteiten heb je ook weer andere partijen bij nodig. Dus iedere keer probeerde ik het team een beetje op de hoogte te houden van, hey, de stand van zaken met de gemeente, stand van zaken met de kinderopvang, gesprekken, samenwerkingsovereenkomsten, noem maar op. En dat deed ik niet iedere week of zo, maar één keer in de paar maanden rondje langs de teams. En ik krijg eigenlijk weinig weerstand. En ik deed ook de schoolleider IKC, deed ik. Want ik dacht, nou, dat is mooi. Dan kan ik daarin kijken van waar zitten mijn blinde vlekken. En krijg ik wat opdrachten die ook helpend zijn in het proces. En ik weet nog dat mijn meester zei van, joh, weet je, als mensen alleen maar positief zijn, dan gaat er bij mij een belletje rinkelen, hoor. Dat kan nooit goed zijn. Dus toen dacht ik, oh ja, oké. Nou, dus toen heb ik de keer daarop dat ik ben gegaan, mensen echt uitgedaagd. Van, ik krijg echt op mijn flikker, hè, als ik op school kom en jullie geen weerstand, geen kritische vragen hebben. Kom op, wat zijn nou de dingen waar je twijfels over hebt? Ja, en toen kwam er eigenlijk, nou ja, naar boven dat, nou, ze zijn bang voor het extra werk, waren ze bang. En maar ze konden eigenlijk niet goed overzien wat dat dan was. Dus vandaar dat ze ook niet daar al iets van vonden. En een van de dingen die ik ze zelf heb gevraagd toen, van joh, zijn jullie ervan bewust dat als we gaan zo intensief gaan samenwerken, dus ook met de kinderopvang, dat de kinderopvang niet onze werktijd heeft? Juist niet. Want wanneer onze kinderen naar hen gaan en wij onze handen vrij hebben om te overleggen, hebben zij dat niet. Dus wees je ervan bewust dat we soms dus met elkaar moeten afspreken 's avonds. Nou ja, en toen hebben ze ook gezegd van, nou, dat is oké, mits we het maar op tijd weten. En dat was fijn. Dat ze er zo in stonden. En het is, in de praktijk proberen we het gewoon zo effectief mogelijk te doen. Dus we zullen dat misschien 2 keer per jaar doen. Dat we echt een bijeenkomst doen in de avond. Dat we echt wachten totdat de laatste kinderen weg zijn bij de kinderopvang. En andere dagen dat we het bijvoorbeeld eerder doen, dan probeert de kinderopvang weer vervanging te regelen.
Ja. Maar er wordt dus wel in dat idee geloofd. Want ik ken ook uit mijn docententijd nog wel dat je helemaal op bent aan het einde van de werkdag.
Ja, nou, precies.
En echt geen extra werk kunt hebben. Maar die investering die je doet als team gaat er ook voor zorgen dat je daar minder werk hebt.
Ja,
of dat je minder werkdruk ervaart.
Ja, dat dus zou het zeker zo, ja. Dat, zo werkt het wel.
Ja, maar dan moet je wel geloven in die stip aan de horizon.
Klopt.
En dat is nog wel eens moeilijk om die te verbeelden.
Ja.
Als je eerst iets vraagt van mensen.
Ja, klopt.
Het is jou gelukt.
Nou, we zijn er nog niet. Maar ja, we zijn er al een heel eind. Heel groot eind. Ja, met elkaar. Ja, want ik kan nooit alleen.
Dus. Nee, natuurlijk niet. Nee. Ik wil even terug naar het moment dat je zelf voor de klas stond. Hoe is jouw loopbaan geweest? Je bent voor de klas begonnen.
Oh, hou op, schuit. Ja, ik had een hekel aan school. Ik vond het echt vreselijk. Ik was dromerig. Ik zat uit het raam te staren. En bij Gods gratie heb ik mijn HAVO-diploma uiteindelijk gehaald. Ik wist ook niet wat ik wilde worden. Mijn vriendin wilde graag naar de PABO. En ik dacht, nou, dat is wel leuk. Ga ik ook doen. Nou, ik ben totaal, even kijken, 2 keer gestopt en 3 keer begonnen met de PABO. Ja, dat was echt een laadbloeier. Tussendoor allemaal baantjes en dan toch maar weer gestopt. En nee, ik kon ook niet goed leren, moet ik zeggen. De laatste, ik was echt van het stampen. Dus ik leerde op de HAVO ook alles uit mijn hoofd. Van voor tot achter tot voor. Maar op de PABO ging dat niet meer. Het was niet heel moeilijk, de PABO, maar wel heel veel. Dus die boeken kon ik niet meer echt uit mijn hoofd leren. Nou, toen gaf ik het op. Dus dat was de eerste keer dat ik stopte. Nou ja, uiteindelijk, toen ik 27 was, heb ik mijn diploma gehaald. En toen werkte ik al op een school. Dat hielp enorm. Daar voelde ik me ook thuis. Het was dus een cluster 4 school. Rotterdam Zuid, Archipel nu. En toen, dat was de tweede openluchtschool. Die veranderde toen naar een cluster 4 school van 3 naar 4. En daar werd ik klasassistent. En tegelijkertijd heb ik toen mijn opleiding afgemaakt. Ik had bovenbouwspecialisatie. En toen ik klaar was, vroeg de directeur of ik voor de kleuters wilde. Maar dat ben ik toen gaan doen. En ik vond het geweldig. Alleen, ik vond het wel echt heel pittig. Ik heb niet veel geduld van mezelf. Nou, met kleuters is dat al een dingetje. Maar met kleuters, met ADHD, autisme, OCD en alles wat er tussenin zit. Ja, dat vroeg heel veel van mezelf beheersing. En dat voelde ik wel aan het einde van de dag. Ja, ja, maar ik.
Dus
ja,
daar loop je ook, daar gaat ook je energie verloren.
Daar ging heel veel energie in verloren. En ja, in het begin vond ik het gewoon ook. Dan was je les aan het geven en je had dan je kwartierenrooster. Dus over kwartier aardrijkskunde, dus over kwartier rekenen en noem het allemaal maar op. Maar ja. Ja, ik had regelmatig een kleuter die binnenkwam. En dan was die bijvoorbeeld helemaal in de war. Want dan had hij in plaats van de vaste taxibus, had hij een andere taxibus. En die kwam dan binnen en die begon met stoelen te gooien. Ja, en dan zit je in je kring. En dan denk je, oké, nou ja, en dan ben je alleen. En dan gaat de een met stoelen gooien. En de ander die gaat daarop reageren. En nog een ander ook. En nou ja, dus ga dat maar eens doen dan. Nou, dan ben je een uur verder voordat het allemaal rustig is. En dan denk je, ja, shit, ik had eigenlijk 3 kwartier rekenen moeten geven.
Had je eindelijk de pabo af?
Ja, ja. Ja, zo voelde dat niet hoor. Het was het enige, ik had altijd stress van, oh, ik geef ze te weinig onderwijs. Omdat je zoveel met gedrag bezig bent. En pas later, toen dan ging ik CITO toetsen. En dan zag ik die resultaten. En dan dacht ik, oh, nou, ze hebben het eigenlijk niet zo slecht gedaan. Maar ja, dat kan wel als je in die beginfase iemand hebt die dan tegen je zegt van, joh, maar dat is oké. Want in het begin ben je eigenlijk de eerste maanden alleen maar hiermee bezig. En dat is oké, want dat is een investering die heb je later, ja, krijg je die terug. Had lekker geweest. Maar nu uiteindelijk door vallen en opstaan kom je er ook wel achter. Maar ja, en ja, uiteindelijk, ik heb niet heel lang voor de klas gestaan voordat ik dit ging doen. Omdat ik ook echt stront eigenwijs was. En ook dacht dat ik altijd alles beter kon. En ook beter dan de directeur die er toen zat. En toen dacht ik van, nou ja, als je dan zo'n grote mond hebt, dan moet je het dan ook maar gaan laten zien. Dus toen ben ik, dat heette toen de Kweekvijver Management gaan doen bij de stichting waar ik nu werk, Stichting Boer. Ja. Ja, en ook dat was weer grappig, want ik dacht, oh, dan ga ik daar naartoe en dan schrijf ik me in. Maar dat was niet zo, want ik moest een hele presentatie geven en een stuk schrijven en noem het maar op. Maar goed, dat ik heb allemaal veel van geleerd.
Ja, vraagt hij nu een puntje van mijn tong liggen. En gaat het beter dan?
Ik vind het van wel, maar ja, ik ben me vooroordeeld. Ja, ja, dat.
Wat kwam jij daarin tegen? Welke kansen zag jij?
Kansen. Kijk, wij waren een school die van populatie veranderen. En dat is echt niet niks. Ik snap nog steeds niet hoe ze dat op die manier toen hebben kunnen bedenken. Maar ik was 23 toen ik daar startte. En er zaten kinderen met cluster 3 problematiek, LZK. Dus langdurig zieke kinderen, lichamelijk zieke kinderen, zeg maar. En een team dat daarin gespecialiseerd was. En ze gingen dus veranderen, want ja, om de hoek. We zitten nog steeds in de Jan Lichthartstraat en om de hoek zit de Recon Valecentenschool. Of de Recon heet dat nu. Maar dat is precies dezelfde populatie. Dus logischerwijs uit bestuur, ja, dat kan niet. Jullie zitten om de hoek, echt letterlijk. En jullie hebben allebei dezelfde populatie. Dus wat gaat het worden? Gaan jullie samen? Of, of gaan jullie een cluster 4 school worden? Want daar is heel veel vraag naar. Nou, toen hadden ze dat laatste bedacht. Ga maar met een team dat gespecialiseerd is in cluster 3. Over naar cluster 4. En zet daar dan, en daar zat een directeur bij die van het Montessori-onderwijs kwam. Nou, dat is echt 360 graden soort van wel anders dan wat je normaal als pedagogisch klimaat creëert bij een cluster 4 school. Dat is heel erg op de duidelijkheid, de structuur. En Montessori is denk ik toch wel wat anders. Dus ik denk, ja, dat er kansen lagen in meer verdieping in de doelgroep. En wat het team nodig heeft in zo'n pittig proces. Want dat was het. Het was een pittig proces. En aan het einde van het proces was bijna het hele team weg. Dus en ik denk dat het besef, en ik denk dat dat niet eens bij die directeur had moeten liggen. Maar zelfs, want hij kwam terwijl we volgens mij al in dat proces waren. Ik denk zeg maar naar de bovenschoolsdirecteur destijds. Dat je zeg maar het cluster 3 en dan de omslag naar een cluster 4 school. Dat heeft zoveel voeten in de aarde. Ja, en dat is denk ik, daar is denk ik te licht over gedacht. Dat denk ik echt. Ja.
En ook ingegeven door vraag aanbod op een bepaalde plek.
Ja. En die kan ik me echt heel goed voorstellen. Ja. Maar ik denk dat ik het proces, zeg maar met alles wat ik nu weet, maar we zijn 23 jaar verder, echt anders had aangevlogen. om zo veel beter je mensen te kunnen faciliteren. Mm-hmm. En daardoor ook te behouden.
Waar ik wel benieuwd naar ben, is je hebt dus vrij vroeg de stap gemaakt van voor de klas naar de directiekant. Nu is zo'n dag voor de klas, ook al word je doodmoe aan het einde van de dag. Er zitten altijd momentjes waar je korte termijn heel erg die energie voelt. Omdat er in de interactie met de leerling iets moois gebeurt. Je zit nu, stel ik mij voor, ik heb die kant zelf nooit gezien. Maar stel ik mij voor, in een veel trager proces.
Ja.
Of kijk, zie ik dat verkeerd?
Nee, dat klopt wel. Vooral op zeg maar bepaalde ambities. Ja. die je kan hebben. Ja, dat klopt zeker. Het leuke is dat ik in de school zit. En nou moet ik zeggen, ja, je staat er wel echt wel verder vanaf. Kijk, vroeger kende ik alle leerlingen nog. Nou, ja. Dat is nu niet meer, want we zijn echt te groot. En het zijn er 1100 of zo inmiddels. Dus dat mis je wel. Het contact wat ik heb met ouders, waarvan de kinderen bijvoorbeeld vorig jaar nog een diploma hebben gehaald, was veel meer dan de nieuwe ouders die nu binnenkomen. Dus ja, ik haal mijn energie. Ja, uit kleine momentjes toch ook wel weer. Maar die vaak toch wel te maken hebben met de kinderen, met de leerlingen. En ja, het ene moment zit ik bijvoorbeeld vaker op het passencollege Hillevliet. Een van onze afdelingen. Waar ik dan meer mee krijg en contact heb met de leerlingen. En het andere moment is dat weer meer hier. Of dan heb je weer gesprekken met de leerlingenraad. Dat is ook echt heel erg leuk. Dus daar haal ik mijn energie vandaan. Maar ook wel als het lukt. Of als. En leraren komen ook nog wel eens halen hoor. Van Jamie, kom even kijken in mijn klas. Oh, kijk. Ja, ja. Dus, en dat is ook wel leuk. En ja, daar heb ik eigenlijk voor mijn gevoel altijd te weinig tijd voor. Maar ik vind het wel leuk dat ze het doen. En me ook echt dan meenemen, letterlijk. En ja, dus ja. Dat ik even in die klas zie. En kijk wat ze allemaal weer hebben gemaakt en gedaan.
Ja.
Ja.
Nu zit je dus je hele carrière al, werk je met dezelfde doelgroep.
Ja, dat klopt. Ja.
En ja, ik ken docenten die bewust voor een andere doelgroep kiezen.
Ja.
Wat maakt deze doelgroep zo prettig of waardevol om mee te werken?
Nou, dat is een goede vraag. Nee, ik denk dat het gewoon verslavend is op de een of andere manier. Want ik begrijp wel heel goed, want die leraren hebben we hier ook gehad. Die zeggen op een gegeven moment, Jane, ik heb het nu 10 jaar, 15 jaar gedaan. Het is even goed. Ik ga even, ja, ik heb wat meer rust nodig. En daar zijn we hier ook wel continu mee aan het puzzelen hoor. Van wat is nog gezond? Zeg maar. En daar heb ik ook gesprekken over met mijn collega-directeur. Want we doen dit met z'n tweeën. Die hele, en dan met afdelingsleiders en de rest van het team. Maar van joh, wanneer doet iets je nog wat en raakt iets je nog? En wanneer niet? En is dat gezond? En moeten we het daar dan over hebben? En datzelfde geldt ook voor de mensen in ons team. Op het moment dat dingen je niet meer raken, of dat je verhardt, is het wel handig dat je mensen om je heen hebt die dat zien en die je daar ook op bevragen. Dus ik begrijp heel goed dat mensen bewust kiezen voor een andere doelgroep. En ik heb daar echt heel veel respect voor. En ik ja, vind dat heel sterk eigenlijk als je dat kan. Als je ziet bij jezelf van hey, dit is niet meer nu even goed geweest. Of misschien ook gewoon nieuwsgierig bent naar een andere doelgroep. Hè? Dat kan
ja,
ook.
Maar bij jou is...
Bij mij is dat... Nee, ik heb nog zoveel te doen ja. Voor mijn gevoel. Ja, ja,
mooi. Je zei net voordat we gingen opnemen, Martin, opmerking over inclusief onderwijs. Dat het heel moeilijk is op het moment dat de samenleving niet inclusief is.
Ja.
Ik ja. Heb daar meteen een beeld bij. Maar wat zie jij in je praktijk?
Nou, kijk, toen wij die kindercampus, toen ik dat in mijn hoofd had, hè, dat ik dat integrale kind- en expertisecentrum, toen eigenlijk ging ik iets doen wat ten opzichte van de maatschappelijke opdracht, hè, dat inclusieve, daar lijnrecht tegenover staat. Want ik ging eigenlijk hier toch een stukje speciaal creëren. Terwijl de vraag is van ja, inclusief en iedereen moet om de hoek naar school en dat. En tegelijkertijd hadden wij het er net over dat de kinderen die hier binnenkomen, zeg maar, die al heel jong hier starten, vanaf 3, 4 jaar, 3 jaar dan bij de, niet op school, maar bij de behandelsettings die er zijn, waar ook onderwijs wordt geboden. Die jonge kinderen die bijvoorbeeld op hun 16e, 17e hun diploma halen hier, dat zijn vaak de minst beschadigde kinderen. Er komen kinderen hier binnen in groep 5, in groep 6, in groep 4. Die zijn soms dan al zo ontzettend beschadigd. Want ze hebben eigenlijk vaak van de plek waar ze vandaan komen, vaak heel veel negativiteit meegekregen. Want zij zijn het opvallende, lastige, vervelende kind. Tegelijkertijd heeft het waarschijnlijk ook iets met hun klas en hun leraar gedaan. Hè? Dus ik wil er niet over oordelen. Het is dan vaak gewoon voor iedereen zwaar. Maar die kinderen komen hier wel beschadigd binnen. En dat is ook waarom ik zei, ja, je kan wel inclusief een inclusief onderwijs willen in Nederland. En ik vind de gedachte geweldig, dat is supermooi. Alleen je kan niet zeggen, we doen inclusief onderwijs in Nederland, als we niet zeggen, we zijn een inclusieve maatschappij. En daarin is er echt een groot gat. En dat is ook een van de dingen die je merkt als je bijvoorbeeld afspraken wil maken met leerlingen waarvan wij denken, die kunnen dat wel. Die kunnen terug naar het regulier en die kunnen dat inclusieve. En dan zie je, dan ga je met zo'n kind onder de arm, zeg ik even oneerbiedig, praten van jongens, wie wil? Maar niemand wil. Dat heeft allerlei redenen. Hè? Dus ook gewoon redenen waarvan ik denk, ja, ik begrijp je. Maar als we met elkaar, met de hele maatschappij dus, staan op de inclusieve stand, zou dat veel minder zijn. Hè? Dan zou iedereen zeggen, kom maar door. Maar ja, dat is niet zo. En dat is een beetje hetzelfde, maar dan hebben we het over wel echt lang geleden. Hè, toen waar we het net over hadden, die school waar ik ben gestart met werken, die de overgang maakte van 3 naar 4. De ouders van de kinderen met cluster 3 problematiek, die zeiden van ja, maar we willen die gekken niet bij ons op school. Nee, hè, dat is al één voorbeeld van hoe niet inclusief we in ieder geval toen waren. Ja. En dat is eigenlijk nog steeds heel vaak. Want je hebt natuurlijk, je moet als school een schoolondersteuningsprofiel maken en daarin geef je aan waarin je specialiseert. Ook als reguliere school. Nou, ik denk dat er geen enkele school in Rotterdam is die zegt, nou, ik ga me even specialiseren in gedrag. We specialiseren ons wel in langdurig zieke kinderen. In kinderen in een rolstoel. Maar kinderen met gedrag. En een van de redenen is denk ik vaak dat mensen bang zijn voor gedrag. Maar ook bang zijn dat er een cultuur is dat het dan jouw probleem is. Ik heb hier, dat zeggen we ook altijd. Ja, als jij een kind hebt in je klas waarmee het niet lukt, moet dat niet jouw probleem zijn. Het is ons kind, dus we doen het met z'n allen. Maar je kan je heel eenzaam voelen als je een kind in de klas hebt waar het niet mee lukt. En dat wil je juist niet. Dus er moet echt een cultuur zijn in de school waarin je veilig kan zijn en je kwetsbaar kan opstellen, et cetera. Dat is een van de dingen waarom directeuren denk ik vaak denken, nou, gaan we niet doen. Ik krijg heel mijn team over me heen of mijn halve team of een aantal mensen. Maar wat ook speelt is wat ik net aangaf. Op het moment dat jij zegt als school, ik ga me specialiseren in kinderen met gedragsproblemen. Ja, dan zeggen die andere ouders, hey, toedeledokie, ik ga maar naar die school hier aan de overkant. Want daar zitten normale kinderen. Dus je hebt die inclusieve maatschappij gewoon heel hard nodig als je inclusief onderwijs wilt geven.
Die keihard nodig. Ja. En jezelf van de kinderen die hier tot hun 16, 17 zitten, als ze vroeg binnenkomen, dan zijn ze het minst beschadigd. Ja. Met welk gevoel zwaaien ze uit als ze die niet-inclusieve samenleving terug in moeten?
Ja, rot gevoel.
Ja.
Maar en dat is ook de reden waarom we ook zeg maar op het voortgezet bij het Passencollege heel erg proberen continu maar verbinding te maken met bedrijven, verschillende soorten bedrijven. Zoveel mogelijk profielen proberen aan te bieden. De stages zoveel mogelijk divers proberen aan te bieden. En wat we zien is zeker nu de laatste jaren, omdat er gewoon enorme tekorten zijn op de arbeidsmarkt, ja, is voor onze kinderen een kans. Ook op ICT-gebied bijvoorbeeld. Ja, kinderen met, er zitten best wel wat talentjes tussen, hoor. Tussen onze kinderen met autisme. Die enorm talent hebben op ICT-gebied. Ja. Echt heel erg getalenteerd zijn. Maar wel wat begeleiding nodig hebben. Omdat met de computer lukt allemaal prima. Maar gaan ze naar de wc en het is een andere doortrekknop. Dan lopen ze terug en dan zeggen ze, meester, de wc is stuk. He, dus om maar een voorbeeldje te noemen. Dus ze hebben gewoon net even iets meer begeleiding nodig. Maar wat je ziet is dat steeds meer, ook juist IT-bedrijven, ook andere bedrijven, daar heel erg voor openstaan. Dus wij zijn heel druk met verbinding zoeken met de arbeidsmarkt. Om ervoor te zorgen dat ze inderdaad daarna of ook vervolgonderwijs, hè, dus de gemiddelde mbo's, dat we daar ook een linkje mee hebben.
Zij moeten ook eigenlijk mee in dat verhaal, in die visie.
Ja, inclusief. Ja, ja. En dat is niet, het is één pakket. En,
En dan heb je het over het arbeidstechnische gedeelte. Mm-hmm. Wat denk ik een terecht zorgpunt is. Maar waar dus gelukkig op sommige terreinen beweging in zit. Heb je ook het gevoel dat je ze op alle andere facetten van het leven voldoende mee kunt geven om zich te wapenen tegen die samenleving die niet altijd inclusief is?
Nee. Maar je hebt altijd het gevoel dat je ze tekort doet. En, ja. Maar ja, daarin proberen we telkens weer in ons aanbod dat completer te maken. En te kijken van oké, hoe kunnen we dat beter doen? Hoe kunnen we ze nog meer zelfredzaam maken? En alles kost tijd. Dus dat is altijd weer een puzzel met je curriculum en wat je aanbiedt. En hoe je zeg maar die zelfredzaamheid dan weer in je gereguliere vakken fietst. Maar dat is wel leuk om mee bezig te zijn. Dus en inderdaad een hot topic. Want je wil, kijk, dat diploma, we hebben een mega hoog slagingspercentage. Ik denk echt wel tussen de, weet ik veel, 95-98%. Maar we willen echt pertinent niet dat ze dan met dat diploma op de bank zitten. Dus we zijn heel erg inderdaad aan het zoeken van hoe gaan ze inderdaad zich competent en autonoom voelen als ze straks die wijde wereld ingaan. En ik denk dat we daar nog wel behoorlijk verder in kunnen ontwikkelen, maar dat we daar lekker mee bezig zijn.
Ja. En als we dan even als droom zouden formuleren dat die samenleving inclusief is.
Ja.
dat is misschien nog eens een stapje te ver voor nu. Wanneer kijk jij tevreden terug op jouw bijdrage? Wanneer is het voor jou geslaagd?
Iedere dag een klein stukje. Als ik iedere dag iets van een succeservaring heb. En dat kan zijn doordat iets goed gaat met een leerling. Of dat ik mijn team gewoon ook al heel blij met elkaar zie zijn. Dus op zich, met alles wat we al hebben gedaan, ben ik al gewoon tevreden. Maar ambities blijft. Maar
Wat ik mooi vind is dat je hier het proces een beetje meeneemt. Maar dat het de energie dan toch zit in de leerling en de docent met wie je werkt.
Ja, en de ouders. Ouders.
En de ouders,
Want dat is gewoon, niks is toffer dan dat ouders tevreden, maar ook echt heel blij met je zijn. En er zijn ook echt wel ouders die dat niet zijn. Hè? Ik bedoel, wij maken ook fouten en we kunnen ook dingen echt verbeteren. Dus, en dat is dan altijd weer jammer. Maar er zijn gelukkig ook echt wel ouders die gewoon heel blij zijn. En die zeggen, mijn kind komt tot rust. En ik heb rust. Of ik kan eindelijk gaan werken. Want mijn kind kan naar de kinderopvang. En dat zijn, daar word ik wel echt heel blij van.
Ja. Het is toch wel wat meer dan een school, hè?
Ja, zeker. Zeker.
Dankjewel.
Jij ook bedankt.
Je luisterde naar In de Ogen van de Leerling. Een samenwerking tussen Dokhuis en Stichting Nivels. Hossein van Studio Deep zette deze verschilmakers prachtig op de foto. De cover van deze podcast is daar een voorproefje van. De volledige beeldverhalen zijn te zien in onze reizende tentoonstelling. Bekijk nivels.nl of dokhuis.org voor meer informatie en check zeker ook de andere portretten. Op ons hoofdkanaal Nivels Podcast kun je terecht voor meer podcasts over onderwijs en pedagogiek.